altaren. Gemeente, een mens is een wezen vol verlangens. Zoveel mensen als er hier in de kerk zitten, of thuis meeluisteren, zoveel zijn er die iets verlangen, die ergens naar uitzien. Want dat is typisch menselijk en in die zin is er ook in principe niks verkeerds aan dat een mens verlangens heeft. Het zou onnatuurlijk zijn als je niks meer hebt waar je naar uitziet, waar je op hoopt. Wat je begeerte is. Aan de andere kant ligt daar ook wel een stuk van onze nood in opgesloten. Dominee die ik in mijn jeugd vaak hoorde, die zei nog wel eens, gemeente, een mens wil altijd maar meer en het meer is nooit vol. En zo is het, gemeente, als een mens, een onbekeerd mens inderdaad, zijn verlangens achterna loopt. Wat zijn dat dan voor dingen? Meestal ijdele dingen, voorbijgaande dingen, vaak zondige dingen. En hij heeft nooit genoeg. Want de dingen van deze wereld, de dingen van dit leven, kunnen ons uiteindelijk niet bevredigen. En daar komen zelfs heidenen achter. Ik heb misschien op catechisatie wel eens het voorbeeld gebruikt van die beroemde koning uit de oudheid, Alexander de Grote. Die in zijn dagen, zo'n 3 eeuwen voor Christus, heel de wereld veroverd had. En toen die ermee klaar was, toen zei hij tegen zijn generaals, jammer dat het erop zit, jammer dat ik heel de wereld in bezit heb. Was er nog maar een wereld om te veroveren, dan zou ik verder gaan. Zo is nou een mens, gemeente. Vol begeerte, en ik zei net al ook, vaak ook nog met boze begeerte. En nou ontmoeten we hier in onze tekst een man die ook een enorm sterk verlangen heeft. Hij zoekt naar woorden. Hij put uiteindelijk een beeld uit de natuur om dat onder woorden te brengen. Hoezeer hij ergens naar uitziet. En door dat natuurbeeld, u begrijpt dat, kwamen we vanavond bij deze tekst uit in de serie over de dieren. Beeld van dat hert, of misschien beter gezegd de hinde, het vrouwtjeshert, dat we hier in vers 2 zien lopen. En dat het gevoel, de beleving van die psalmdichter moet vertolken, want die man heeft een onstuitbaar verlangen. Hij heeft een enorme dorst, en waar naar wel dan? Ik kan beter zeggen, naar wie dan wel? Dorst naar God. Gemeente, we gaan samen luisteren. Hopelijk tot herkenning en anders tot bekering. Naar de prediking die het thema draagt. Dorst naar God. 3 gedachten. We gaan luisteren naar het hebben van die dorst. Het voorwerp van die dorst. Waar is dat dan op gericht? En in de 3e plaats het lessen van die dorst. Dorst naar God. Het hebben van die dorst. Het voorwerp van die dorst. En het lessen van die dorst. Nou gemeente, het was aan het zingen zojuist te merken. Psalm 42 is een van onze meest bekende en ook geliefde psalmen. En misschien zijn er ook al wel die nu al uitzien naar het moment dat straks na het dankgebed ook het 5e vers van deze psalm zal worden gezongen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Het is een bekend lied met overigens een schrijver die we dan weer niet kennen. Er zijn wel mensen geweest die hebben ondersteld dat het David geweest moet zijn, maar we hebben daar eigenlijk geen bewijs voor. We lezen in het opschrift wel van de kinderen van Korach. Het is uiteindelijk de bedoeling van die psalmdichter dat dit lied door de kinderen van Korach zal worden uitgevoerd. En wie zijn dat ook alweer? Ik kijk even naar de catechisanten. Weet je dat nog? Kinderen van Korach. Dat waren die mensen die bij het oproer in de woestijn destijds gespaard bleven, omdat ze afstand hadden genomen van de zonde van hun vader, en die later in de loop van de geschiedenis van Israël een speciale plek en taak in het tabernakel en later in de tempel gekregen hebben. Dat waren de tempelzangers onder leiding van mensen als Asaf en Heman en Ethan. die het volk moesten voorgaan in de liturgie op allerlei dagen. Nou, deze man die dit lied heeft gedicht is, naar we veronderstellen, een van die tempelzangers geweest. Iemand die zijn plek en die zijn werk heeft gehad in het heiligdom. Maar op dit moment, als hij deze psalm schrijft, is hij absoluut niet op zijn plek. Hij is zelfs niet in de buurt van de tabernakel of van de tempel. Als je leest wat hij in vers 7 en in vers 8 zegt over de locatie waar hij verblijft, dan moet je ervan uitgaan dat hij ergens in het hoge noorden van Israël in een soort ballingsoord zit. Ze hebben hem daarheen gestuurd. Hij kan voorlopig niet terug naar de tabernakel. En daar zit hij nou in het hoge noorden, bij het klein gebergte, in het land van de Jordaan, dat wil zeggen op die plek waarin beekjes en via watervallen het water zich verzamelt dat de Jordaan gaat vormen. Er zijn misschien wel mensen hier in de kerk die daar als toerist een keer geweest zijn. In dat bronnengebied van de Jordaan, rotsachtig, afgelegen. En daar zit nu die psalmdichter te hunkeren. Het is dan ook niet voor niets dat hij op deze plek terechtgekomen is. Want dat heeft alles te maken, zo leert ons het vervolg van deze psalm, met wederpartijders. Er zijn mensen die hem vijandig gezind zijn, die hem op een of andere manier dwars willen zitten en die er ook een behagen in scheppen om hem daarin ook nog uit te lachen en hem te bespotten. U vindt verschillende aanwijzingen in de psalm daarvoor. Onder andere die venijnige opmerking die juist zo hard binnenkomt, omdat de man daar zelf van binnen ook al aan gedacht had. Waar is die God op wien gij bouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Als dat tegen je gezegd wordt, gemeente, is dat al heel wat. Maar als dat ook nog een echo is van je eigen bange gedachten. En als je het gevoel hebt, nou is niet alleen de mens tegen mij, maar ben ik ook nog het contact met God kwijt. Ik ben zijn huis kwijt. Ik ben het contact met zijn dienst kwijt. Maar waar is de Heere nou zelf? Ik kan niet bij hem in de buurt komen. Ik heb het gevoel dat zijn gramschap op mij neerdaalt. Zoals in vers 8 het zo heel treffend wordt gezegd. Terwijl hij daar bij de bronnen van de Jordaan zit, houdt u dat in uw gedachten. Hij zit daar bij die watervallen, hij hoort het water ruisen en stromen. En ondertussen krijgt hij daar ook nog een geestelijke les uit. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Nou, u ziet de man zitten, gemeente. Terwijl het ook in Sliedrecht gaat ruisen. Ziet u hem zitten? Mens die God kwijt is, mens die zijn werk kwijt is, mens die van zijn plek is. Een mens die allerlei aanvechtingen heeft van buiten en van binnen. Een mens die daar maar zit te piekeren op de oever van die stroompjes die de Jordaan gaan vormen, tussen de rotsen waar het water vandaan komt vallen. En ineens, misschien is dat wel de associatiegemeente die hem bij dat hert gebracht heeft. Ineens schiet hem te binnen. Nou heb ik zoveel water bij de hand. Zoveel gewoon water wat er van het kleine gebergte afkomt sijpelen en wat straks de Jordaan instroomt. Wat dat betreft heb ik genoeg, maar wat is het hier ondertussen een woestijn. Want omdat God er niet is, heb ik dorst. In een land dat dor en mat van droogte brandt. Ik gebruik de woorden van Psalm 63. Psalm met diezelfde thematiek. Iemand die het heiligdom begeert. Die Gods gemeenschap kwijt is. En als je God kwijt bent en je hebt er erg in gekregen en je weet wat dat betekent, dan zeg je het. Heer, ik ben nu op een plek. Misschien heeft een ander het hier wel goed. Misschien vindt een ander het hier wel mooi. Misschien geniet een ander hier wel van de natuur. Maar voor mij is het een plek waar ik geen lafenis kan krijgen. En ik ben dorstig. net zo dorstig als dat beest wat ik wel eens heb zien lopen, ergens in de natuur. Ja, want dan komen we bij dat hert, gemeente. Een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Ik zei net al, het eerste wat je moet bedenken is dat het hier om een vrouwtjeshert gaat. Nog kwetsbaarder, nog zwakker dan een mannetjeshert. Maar wat is er nou precies met dat beest aan de hand? Vanwaar dat verlangen naar water, naar veel water, stromen van water? Nou, ik had een week of anderhalf geleden, toen ik met een vriend de Veluwe bezocht, een gesprek met een van de jachtopzieners daar. Die man had een verhaal over hoe dat een aantal jaren geleden toeging, toen er nog met honden op herten gejaagd werd, beesten opgedreven werden door grote groepen jachthonden. Dat het dan nog wel eens gebeurde dat zo'n hert ten einde raad zijn toevlucht nam midden in een of andere poel water, waar die misschien wel tot zijn middel of tot zijn poten in stond. En dat hij daar in het voordeel was tegenover die honden die dan naar hem toe moesten zwemmen. Maar hij kon ze daar beter te lijf gaan met zijn laatste krachten. Zo kan een hertgemeente natuurlijk ook zijn toevlucht nemen tot water. Je zit dan met dat verhaal trouwens een beetje ook in de sfeer van wat onze berijming veronderstelt. We hebben het net gezongen. Waarom heeft dat hert belang bij water? Omdat het hijgt. En waarom hijgt het? Omdat het net ontsnapt is aan degene die het opjaagt. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Maar in de berijming gaat het er dan weer om. Niet dat dat beest tot zijn middel in het water kan gaan staan als bescherming. Nee, hij is verlangend naar de frisse waterstromen. Hij is afgemat, uitgeput, dorstig geworden naar dat water wat een nieuwe kracht kan schenken. En gemeente, ook al omdat dat woord dorst in vers 3 terugkeert, zullen we toch op die lijn verder denken. Zoals trouwens Johannes Calvijn ook doet. Als hij in zijn commentaar op de psalmen het volgende aantekent. Hij zegt, herten krijgen nieuwe krachten door zich in de rivier te werpen, als een jager hen met honden achterna zit. Maar het is ook bekend dat zij soms door een onverdraaglijke hitte uit dorst naar water hijgen. En er is een bepaalde tekst in het Oude Testament, gemeente, wat ons meer deze richting ook opstuurt. Want dat woordje schreeuwen in vers 2, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. En u weet wat voor oerklanken, wat voor rauwe klanken een hert kan uitstoten. Dat woord komt maar twee keer voor in heel de Bijbel. Hier in Psalm 42... en in het eerste hoofdstuk van de profetieën van Joël, waar de profeet als oordeel over de zonde van zijn volk onder andere een enorme droogte moet voorspellen. En wat zal er dan onder andere gebeuren als straks het hele land verzengd is en er nergens meer een druppel water is? Dan zal, zegt Joël, elk beest des velds schreeuwen tot u. Nou, gemeente, houdt u dat beeld eens even voor ogen. Waarbij ik nog één exegetische opmerking doorgeef uit dat tweede vers. Dat woordje naar, een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat betekent eigenlijk letterlijk boven. Je ziet eigenlijk zo'n hinde, gemeente, misschien is ze wel achtervolgd, ik weet het niet hoor. Misschien is het ook gewoon een hele hete zomerse periode. Maar daar loopt die hinde, ze schokt langzamerhand, want de krachten zijn bijna op. En ze staat daar boven dat stroombed waar normaal gesproken de waterstromen langskomen in het winterseizoen, in het regenseizoen. En nu zie je nog wel ongeveer aan het zand waar dat water langs gecijpeld is, maar het is totaal uitgedroogd, niks meer te vinden. En terwijl dat beest met de tong uit de bek daar loopt te zoeken, gaat ineens het hoofd omhoog en komt er die rauwe kreet om water. Gemeente, nou zegt die psalmdichter. En hij mag zichzelf daarbij insluiten. Nou is er een volk op aarde. Met een onstilbare dorst naar God. En laten we om te beginnen, gemeente, als we het hebben over het hebben van die dorst. Daar zouden we het eerst over hebben. Laten we nou eerst eens even vaststellen. Wat een wonder dat is. Dat er van die mensen bestaan. Zoals die man uit Psalm 42. Want die zijn er van nature immers niet. Als u leest in Romeinen 3 wat het oordeel is dat de apostel moet vellen over alle mensen. Over de totale mensheid. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die dorst heeft naar God. Zelfs niet één. Komt het dan dat er mensen zijn die wel dorst krijgen? Dat hebben ze dan niet van zichzelf, gemeente. Want van zichzelf heeft de mens allerlei verlangens, ik zei het al, maar niet naar de hemel. Niet naar de God van de hemel tenminste. En soms wordt je dat ook wel eens pijnlijk gevaar, gemeente. We moeten natuurlijk ook weer eerlijk zijn vanavond. Maar dat geldt nou voor ons als kerkmensen ook. Wij hebben natuurlijk een heleboel dingen waarin wij ons onderscheiden van andere mensen. Andere mensen lopen vandaag op het strand. U zit hier. Fijn dat u er bent. Andere mensen hebben misschien bijna niks meer om het lijf als het warm is. U heeft zich netjes aangekleed, hoop ik, als u naar Gods huis komt. Want daar hoor je eerbied te hebben voor het huis en de dienst van God, jongens en meisjes. Ook in de zomer. Daarin onderscheiden wij ons van andere mensen. Wij zingen onze psalmen. We luisteren naar Gods woord. Maar we hebben van natuur hetzelfde hart als die mensen die niet naar de kerk gaan. En dat verklap je soms aan een ander als je gaat praten. Deze man, als die gaat praten, die verraadt zichzelf ook op een positieve manier. Hij is nog maar net begonnen met zijn psalm. Of het grootste wat hem dwars zit, komt eruit. God ben ik kwijt. Ik ben de gemeenschap met God kwijt. En ik ben net zo'n hert daar in zo'n stroombedding. Ik smacht naar God als naar waterstromen. Maar als u uw mond open doet, gemeente, morgen op de koffie. Als u uw mond open doet, misschien zelfs op een pastoraal of een huisbezoek. Als u zou moeten navertellen wat u allemaal in één week uitbrengt in allerlei gesprekken. Dan geldt het van ons toch ook. Uw spraak maakt u openbaar. En dan kun je het zelfs aan de gesprekstof horen. Het is wel iemand van de kerk. Hij ziet er wel uit als een christen. Maar je hoort hem eigenlijk helemaal niet over God. En hij vindt het helemaal niet erg dat hij God kwijt is. Het is erg, gemeente. En tegelijkertijd zeg ik, ja, wat kun je anders verwachten van een mens? Dat is nou vrucht van de doodstaat. Vrucht van de val. Maar het is wel een werkelijkheid waar we elkaar vanavond ook weer bij moeten bepalen. Vandaag staat de prediking onder die klem, begrijpt u? Waar we vanmorgen ook van hoorden. Toen we elkaar die vraag moesten stellen. Kunt u sterven? Kun je God ontmoeten? Heb je nou en weet je nou wat je moet hebben en moet weten om de eeuwigheid te kunnen aandoen. En als er dan geen band is aan die Godgemeente die ons een keer voor zich roept. Als er nou geen band is aan hem die je nota bene gemaakt heeft. En dat je zegt in hem te leven, dat is het leven van zijn schepselen. Daarvoor zijn ze gemaakt. Het zou eigenlijk niet uit te houden moeten zijn. Als je door God gemaakt bent en je bent hem kwijt. O gemeente, wat moet dat eigenlijk een nood worden voor een mens? En hoe kan een mens dan eigenlijk tevreden zijn met allerlei dingen die niks met God te maken hebben. Die je ook worden aangeboden om je ziel te vullen. En dat je er van natuur ook nog in meegaat. Ik weet wel, ik kijk naar de jongeren, maar ook naar de ouderen. Er zijn verschrikkelijk veel dingen waar een mens in op kan gaan. Waar hij zijn vreugde in kan vinden, zijn plezier in kan zoeken. Waar hij zijn bevrediging in kan vinden. Soms zondige dingen, soms ijdele dingen. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar dat wij het uithouden in een leven zonder de Heer. Stel je voor, iemand loopt in een woestijn ergens midden in Arabië. Hij heeft een lege veldfles en er is tot aan de horizon niks te zien. Geen stad, geen dorp, geen palmboom. Hij loopt een eindje en hij vindt daar ergens een schatkist. Hij doet hem open en daar zit vol met edelstenen, met diamanten, met parels, van alles en nog wat. Wat denk je, jongens en meisjes, zal die man blij zijn? Die man doet die kist weer dicht en die gaat verder. Hij zegt, één druppel water, dat is veel belangrijker dan al die parels en edelstenen. Ik moet water hebben, want anders sterf ik. Zo gaat de ziel spreken, gemeente, als de geest gaat werken. Dan moet en dan zal ik God terug hebben. Want ik hou het niet meer uit zonder hem. Het is goed, gemeente, om daarbij bepaald te worden. En om daar ook heel nadrukkelijk bij te zeggen, dat is nou werk van de Heilige Geest. Die geest, gemeente, die drukt je niet van alles in handen. Die maak je niet in één keer schatrijk, doordat je de zaak niet kan dragen. Het eerste wat de geest doet, gemeente, is een mens arm maken. Gemiswerken. Laten voelen wat je kwijt bent. En dat niet zomaar eventjes, voorbijgaand, tijdelijk, oppervlakkige indruk. U ziet dat beest toch wel lopen in dat stroomgebied. U hoort hem toch wel brullen, die hinde zonder water. Nee, dat is een zaak van levensbelang. En iets wat van levensbelang is, dat denk je niet 2 minuten per dag aan. Dat beheerst je. Iets wat van levensbelang is, dat kun je niet naast je neerleggen en je zegt, nou, je moet nou eens een keer gaan slapen en morgen zien we wel weer verder. Dan kun je s'nachts ook wel eens van wakker liggen. O God, ik moet bekeerd worden. Ik heb het vandaag ook weer gehoord, ik ben u kwijt van nature. En ik moet u hebben, ik moet uw zoon hebben, ik moet uw geest hebben. En ik kan niet sterven zonder uw genade. Kan een mens wel eens van piekeren, gemeente. En dan gaat dat nog wel een stap verder dan bij dat hert trouwens. Kijk, als je dat beest daar ziet lopen. Ik weet niet wat de oorzaak is dat die rivier is uitgedroogd en dat er geen druppel water meer te vinden is. Misschien kwam het wel omdat het 8 weken achter elkaar niet geregend had en omdat die zon maar bleef branden in die oosterse omgeving. Maar zo'n beest heeft er geen besef van waar dat nou van komt dat het water op is, gemeente. Waarom die dorst heeft. Hij roept er wel om, hij schreeuwt er wel over. Maar een hert is wild en redeloos gedierd, die kan niet nadenken. Maar de Heilige Geest leert het me wel degelijk, gemeente, hoe dat nou komt dat ik zonder God zit en dat ik zonder water zit en dat ik dorst heb en dat ik hem terug moet. Dat is nou ook nog eigen schuld. Gemeente, zo werkt de Geest om te beginnen die geestelijke dorst en vervolgens dat roepen. Dat hert voelt dorst en die gaat schreeuwen. Maar nou is een hele belangrijke vraag en daar wou ik het met u in het tweede punt over hebben. Waar schreeuwt dat beest dan precies om? Waar schreeuwt die zondaar om die dorst heeft? Dat is een hele belangrijke vraag, gemeente. Veel belangrijker dan sommigen misschien denken. Omdat je zegt, nou ja, als je nog eens een keer iemand zo ziet doen met zijn handen samen. En als je nog eens een keer iemand zijn ogen ziet sluiten en je hoort hem wat prevelen. Stel je voor, er is een of ander iemand in je omgeving, een collega of een buurman. Je hebt die man nog nooit zien bidden. Ineens is er een situatie en hij gaat bidden. Geweldig. Nou, het is geweldig, gemeente. Als iemand voor het eerst van zijn leven gaat bidden. Maar waar bidt hij om? Begrijpt u? Ik heb de farao van Egypte namelijk ook wel eens zien bidden. Keer op keer nadat die plagen over Egypte zijn gekomen, gaat de farao tot Mozes vragen stellen. En eigenlijk vraagt hij via Mozes aan de God van Israël om verlichting. Laat het ophouden. Laat het allemaal weer achterom gedraaid worden. Laten we verlost worden van deze plaag en van dat onheil en van die ramp. Maar als het allemaal voorbij is, gemeente, dan zie je het wel. Die man die had geen belang bij bekering. Die man had geen belang bij de God van Mozes. Die wou alleen maar verlichting. Ik denk aan die koningen die je tegenkomt in het boek van Daniël. Kinderen kennen ze ook wel. Zo'n man als Nebukadnezar en later zo'n koning als Belsazar. Komen op een gegeven moment ook met vragen naar Daniël toe. Ook een soort gebed, want ze vragen in Daniël, aan de God van Daniël, wat het toch mocht betekenen, die dromen van Nebukadnezar, dat schrift op de wand van Belsazar. Maar als het antwoord binnen is, gemeente, dan levert dat geen blijvende bekering op. Het was uit nieuwsgierigheid. Het was uit een soort tijdelijke vrees. Het was misschien uit bijgelovigheid. Maar het was niet om God te doen. En een van de meest aangrijpende voorbeelden uit het Nieuwe Testament, waarin je ziet dat het ene bidden het andere niet is. Dat verhaal kennen de kinderen natuurlijk ook, van die 10 mannen die daar in het veld staan in Lucas 17. 10 hijgende herten, zou je zeggen. Ze staan daar in de vrije natuur. En ze roepen, ze schreeuwen tot de Zoon van God. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u ons. En waarom dan? We zijn allemaal melaats. We zijn allemaal ten dode opgeschreven. En we weten het en we vertrouwen erop dat u de macht hebt om ons te helpen. Helpt u ons alstublieft. Een prachtig gebed, gemeente. Een mens die Christus nodig heeft, vindt u niet? Maar als eenmaal de stoet zich in beweging zet om naar de priester te gaan en onder het lopen de 10 melaatsen, alle 10 krijgen wat ze gevraagd hebben. Want zo is de Heere Jezus ook nog, gemeente. Die verhoort net als zijn vader, mild en overvloedig. Onthoud het maar, kinderen. Mild en overvloedig. Ze krijgen het allemaal. Maar dan zie ik de Heere Jezus aan het einde van de geschiedenis teleurgesteld achterblijven. Met 1 man op zijn knieën bij zich. En dat is die ene, die Samaritaan. En dan zegt de Heere Jezus, en waar zijn nou de 9? 9 hadden in hun gebed alleen belang bij de weldaden. 1, en dat was ook nog een allochtoon, een Samaritaan, had door genade belang bij de weldoener. Nou, gemeente, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag in deze preek, dat snapt u wel. Een mens kan wel eens roepen, een mens kan wel eens schreeuwen, een mens kan wel eens nachten schreeuwen, omdat het hem aanvliegt, maar waar schreeuwt u om? Waar heeft u belang bij? Gaat het u om wat die psalmdichter hier zegt? Vers 3. Mijn ziel dorst naar God. U verlangt allemaal wel naar de hemel, gemeente, dat geloof ik wel van u. Maar waarom verlangt u eigenlijk naar de hemel? Waarom wil je daar nou komen, jongens en meisjes? Is het om het goud te doen? Is het om de parelenpoorten begonnen? Wil je graag eens een keer een engel zien? Of wil je God ontmoeten? Kijk, gemeente, in dat opzicht is die man van ons hier vanavond nou zo'n voorbeeldige bidder. Hij is Korachiet, dat veronderstel ik. Hij is zo'n tempeldienaar, een man die zijn werk vindt in de tempel. En nou is hij daar ver vandaan. Je zou kunnen zeggen, nou dat is logisch dat die man dan zit te hunkeren. Dat hij weer op vertrouwde bodem mag wezen. En dat hij zijn werk weer zal kunnen doen in het heiligdom. Zo gaat het ook in oorlogssituaties. Mensen die van huis en haard verdreven zijn, waar hopen die op? Dat ze weer een moment zullen vinden dat ze weer in hun eigen huisje mogen zitten en in hun eigen werk mogen doorgaan. Maar dat is niet het diepste wat deze man beweegt, gemeente. Hij zegt niet, ik dorst naar de tempel. Ik dorst niet naar het contact met mijn collega's in de tempel. Om daar weer samen op de trappen te staan zingen. Maar weet je wat ik nou vooral behoefte aan heb? Wat ik vooral mis? God. En waarom dan? omdat hij zo uniek is. Hij is de levende God. Die God van wie wij trouwens met die andere psalm, die er ook veel van weg heeft, psalm 84, hebben gezongen, dat hij niet alleen zelf leeft, maar, en daar heeft deze man kennelijk ook iets van, die aan mijn ziel het leven geeft. God is levenwekkend. Als hij mijn ziel binnenkomt, doet dat hetzelfde met me. Als wanneer ik uitgedroogd een teug fris water mag drinken. Hij vernieuwt mijn leven en mijn krachten. Gemeente, ik vraag u dus, we vragen elkaar vanavond, waar is het ons nou vooral om te doen? Gaat het ons om God? Of gaat het ons om iets van God? En misschien dat er wel iemand in de kerk is die vanavond zegt, dominee, dat is nou voor mij eigenlijk al zo'n tijd- en levensvraag. Want ik heb me dat zelf ook wel afgevraagd. Waar gaat het mij nou eigenlijk om? Dat ik zo vaak naar de kerk wil en dat ik het woord lees en dat ik bid. En dat ik bezig ben met de vraag of ik geloof heb en of ik bekering ken en of ik in de hemel kom. Is dat nou om mezelf te doen? Of is er iets in me gelegd wat naar God trekt, dat het om hem gaat? Nou, gemeente, het eerste wat ik daarop kan zeggen is, brengt u die vragen alstublieft bij God zelf. Dat is wat de psalmdichters ook gedaan hebben. Als je daar niet uitkomt, waar is het me nou om te doen? Als je eigen hart een raadsel voor je is en niemand kan je daarin adviseren, want wij kennen elkaars hart niet en ons eigen hart bijna ook niet, dan moet je het aan de Heere vragen. Hij is de hartenkenner. Doorgrond mij, o God, en ken mijn gedachten. En de Heere verhoort dat, hoor. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. God is zeer gewillig om u dat aan te wijzen. Als u daarom vraagt, Heere, wilt u mijn dwaalwegen aanwijzen, dan gaat God u dat aanwijzen. Dan moet je je oren extra spitsen in de kerk en als je Bijbel leest. Heere, wat voor antwoord geeft u daarop? Ik heb gevraagd of u mij op uw pad wilt leiden. Maar wijs mij door uw woord en geest de weg. Maar ik kan u nog wel een paar dingen daarbij ter overweging geven. Waar je vervolgens ook wel eens tot jezelf mee in kunt keren, gemeente. Als je nou afvraagt, waar is het me nou om te doen? Zomaar even een paar vragen. Als het nou gaat over het bidden. Bid je nou alleen maar als er sprake is van een bepaald probleem in je leven? Bid je tot en met de dag dat de dokter met de goede uitslag komt? En daarna bid je niet? Of is het altijd behoefte om God te zoeken, ook al is er niet een of andere speciale nood? En als je bidt, gemeente, dat is ook een ontdekkende vraag. Bidden we dan alleen om hulp, om kracht, om doorgeholpen te worden? Bidden we alleen om een zegen over ons werk, over die sollicitatie, over dat examen? Allemaal geweldig, gemeente, als je daar de Heere bij nodig hebt. Of bidden we ook nog om meer? Heere, die baan, dat is maar voor 40 jaar misschien en misschien niet eens 40 jaar, 20 jaar of 5 jaar. Maar als ik nou bekeerd mag worden, dat is voor de eeuwigheid. Heere, wilt u me dat ook geven? En dat ik doorgeholpen word in een bepaalde noodsituatie. Het zou geweldig zijn als ik uitgered word uit die bepaalde problemen. Persoonlijk of in mijn gezin of in mijn huwelijk. Maar Heer, ik heb nog een groter probleem. Ik heb een zondeschuld die betaald moet worden. En als je er nou achter moet komen, gemeente, dat een mens zo hard kan zijn van binnen en dat die zo onverschillig kan wezen. Heeft u die ervaring ook wel eens een keer? Dat het alleen maar tot jaloersheid kan verwekken als je zo'n man als in Psalm 42 beluistert. Ik wou dat ik zo zat te hunkeren, zegt u. Ik wou dat ik zo zat te smachten, maar ik ben zo koud en zo kil van binnen. Zit u daarmee? Legt u het ook aan hem voor? Heer, ik kan mezelf er niet bij brengen. Ik kan mezelf niet levend maken. Maar u kunt het wel, Heer. Zit u wel eens in, gemeente, over de eer van God in uw leven? Dat is ook zo'n vraag. Of zit de mens altijd alleen maar in over zijn eigen belang? Over zijn geld, over zijn gezondheid, over allerlei dingen die ook belangrijk zijn, gemeente, echt. Maar wie zit er in over de eer van God? En om niet meer te noemen, ik heb nou een heel aantal dingen bij u neergelegd en bij mezelf. Dat laatste stukje van vers 3, is dat ook een vraag die u zich wel eens gesteld hebt? Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En dan ook met het oog op wat gaat komen, gemeente. We hadden het vanmorgen over sterven. Sterven is God ontmoeten, kinderen. Er komt een moment dat je voor God zult verschijnen. Maar is er nou in het hart een verlangen? Niet een opzien alleen, want dat kan natuurlijk ook als je denkt aan je zonde. Maar dat je zegt, door genade, God is zo heerlijk, God is zo groot. Het moet zo rijk zijn om bij God te mogen wezen in zijn koninkrijk. Dat ik die vraag vooral in mijn leven heb. Heren, zal er een moment komen dat ik mag naderen voor uw ogen. Om in uw huis voor eeuwig uw naam te verhogen. Gemeente, dat zijn nou dingen die de Heilige Geest een mens bijbrengt. En nogmaals, onder andere omdat hij je gaat leren dat er maar één God is zoals die God van de tempel. Er is maar één God, jongelui. Bij alles wat zich God laat noemen in deze wereld, of dat mensen zijn, of idolen, of machten en krachten. Maar er is maar één God die genoemd kan worden, de levende God. En wie dat leert, die krijgt heimwee. Want die God heeft me ooit geschapen en ik ben bij hem weggelopen. En hoe kom ik nou bij die God terug? Iemand sprak over een ander beest, gemeente. Daar is het ook mee te vergelijken. Niet alleen een hert in die stroombedding die is drooggevallen. Maar ook een postduif. Zijn er hier mensen die postduiven houden? Je kan ze in Zuid-Frankrijk uit de mand laten. En je hebt ze een aantal uren later terug. Want ze weten de weg naar huis. En ze trekken onvermijdelijk naar de plek waar ze thuis zijn. Dat, gemeente, is ook dorst naar God. Nou, gemeente, ik ga in de derde plaats het hebben over het lessen van die dorst. En dan stellen we tot slot nog twee vragen. Hoe kan die dorst gelest worden? En hoe zal die dorst gelest worden? Om te beginnen, gemeente, hoe kan dat nou eigenlijk? Vraag die we wel vaker in de prediking stellen. Als je die twee dingen heel duidelijk tegenover elkaar hebt gesteld. God in zijn heiligheid, in zijn grootheid. En dan die mens die hem kwijt is. En dat is ook nog eigen schuld. En hoe kan die mens die daar in het klein gebergte zit te verzwachten. Hoe kan die nou toch nog weer die gemeenschap met God terugkrijgen. Terwijl die zelf moet zeggen, het is eigen schuld. Al uw golven en uw banen gaan over mij heen en daar kan ik niemand de schuld van geven. Dat is allemaal mijn eigen werk. Nou, gemeente, denkt u eens eventjes aan die plek waar die psalmdichter naar verlangt. Ik zei al, het is hem niet om het gebouw te doen. Maar hij heeft wel een verlangen om bij God in het heiligdom te zijn. Want wat heeft hij daar in de loop van de jaren, ook toen hij daar zijn werk mocht doen, wat heeft hij daar geleerd? Dat God daar speciaal wil wonen te midden van zijn volk. En dat God daar speciaal ook wil betonen een God van nabij te zijn. Zelfs voor zondaren. En hoe kan dat? Omdat heel die weg van Israël naar God en weer terug gebaand is met bloed. Dat begint al bij het altaar in de voorhof. Dat eindigt op het verzoendeksel in het heilige der heiligen. God is toegankelijk. Er is gemeenschap met God mogelijk, maar niet dan via het offer. Nou gemeente, dat is het antwoord op de vraag, hoe kan de dorst van een missend mens gelest worden? Ziet u dat ik dan ook via Psalm 42 bij de Heere Jezus uitkom? En dat kon toch niet anders, gemeente? Eerlijk, dat kan toch niet anders? Als de tekst van vanmorgen waar is, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dan kan ik geen preek voor u houden of ik moet het uiteindelijk gaan hebben over de Zoon. Anders is het een preek zonder leven. Zonder inhoud. Nee, ook Psalm 42 heeft als diepste geheim Christus. De Heere Jezus die deze psalm namelijk tot de zijne heeft gemaakt. En ik zal u een paar momenten op Goede Vrijdag aanwijzen waarop dat gebeurd is. Om te beginnen, en daar dacht u misschien niet aan, dat moet je even weten, heeft hij die psalm in Gethsemane tot de zijne gemaakt. Er staat hier in Psalm 42 en ook trouwens in het vervolg in Psalm 43 een soort refrein. We hebben daar wat van gezongen. O mijn ziel, wat buigt u neder. Dat ziet u in vers 6 staan, in vers 12 en in 43 vers 5. Het refrein van deze psalm. Mijn ziel buigt zich neder. Kent u die woorden die de Heere Jezus op Goede Vrijdag heeft uitgesproken toen hij tegen zijn discipelen zei: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Toen citeerde de Heere Jezus via de Septuaginta, via de Griekse vertaling van het Oude Testament, Psalm 42. Toen werd het zijn psalm. En dat bleef het heel Goede Vrijdag. Ook als ik hem tegen het eind van de kruisiging mij dorst hoor uitroepen. Dan is hij ook die dorstige die aan alles gebrek heeft. En die daar onbeschermd hangt. Omdat hij de borg van zondaren wil worden. Omdat hij bezig is de zielendorst van mensen te lenigen. Ik zie hem voor me, gemeente. Als de mensen om hem heen hem aan het honen zijn. En ook die felle woorden in zijn ziel laten priemen. Waar is nu God op wie gij bouwdet? Als hij u wel wil, laat hij het dan maar bewijzen. En toen ook nog het licht uitging op Golgotha. Toen ging Psalm 42 helemaal in vervulling. Al uw golven. Heeft u wel eens beelden van het tsunami gezien, gemeente? Mensen die wegspoelen alsof het speelgoedpoppetjes zijn. Een muur van water waar niet tegenop te zwemmen is. Alles en alles wordt verwoest. Heb u zo Golgotha wel eens bekeken? Al uw golven. En uw baren. Zijn over mij heen gegaan. Zo gemeente kan uw zielendorst gelest worden. Als we u ook vanavond verkondigen. Als u door Jezus Christus tot de Vader gaat. Dan kan het. Dan kunt u God terugkrijgen. En God kan u terugkrijgen. En dat kost u niets. Helemaal niets. Het kostte hem alles. En daarom kan de Bijbel eindigen met die wonderlijke belofte. Ieder die wil, die komen. En nemen het water des levens om niet. Dus die dorst kan gelest worden, gemeente. Maar nou nog even die tweede vraag. Hoe wordt die dorst nou gelest? Gemeente, dat is om te beginnen in dit leven al merkbaar. Ik zeg weer, op die momenten als de Heilige Geest aan het werk gaat en als die de dingen voor me laat leven, als die genade in mijn hart verheerlijkt, en je weet dat best als dat gebeurt, dat het dan niet meer zo is Dat je maar wat zit te lezen of maar wat zit te luisteren. Nee, God is aan het werk in je ziel. Onder een dienst die ineens tot een wonder wordt. Het was eerst een standaard dienst en je dacht, wat zal het worden vandaag? En halverwege de dienst wist je het zeker. Hier is God tegen me aan het spreken. Hij heeft vandaag onderwijs voor me. Onder een gebed, gemeente, wat niet alleen maar praten, niet alleen maar fluisteren, niet alleen maar schreeuwen is. Maar terwijl je bezig bent je ziel uit te storten in de richting van de hemel, komt er getuigenis. Dat er naar je geluisterd wordt. Dat God het overneemt. Dat hij je rust schenkt. Het kan aan een avondmaalstafel gebeuren, gemeente. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te trainen. Je wordt het gewaar. Hij is in Christus die God, die niet alleen leeft, maar die aan mijn ziel het leven geeft. Het zijn van die voorsmaken, gemeente, waarvan vanmorgen ook gezongen werd. Weet u het nog, Psalm 16. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Ja, soms is het maar in het kort. En als het er niet is, dat zullen ook alle kinderen van God vanavond wel herkennen, dan zit je zomaar weer in de woestijn. Trekt die geest zich terug. Misschien heb je hem wel bedroefd. En je zit zo weer in het kleingebergte. Weer terug. Weer bij af. Weer met diezelfde dorst. En dat is natuurlijk een zaak van schuld. Ik mag ook wel zeggen, gemeente, het is ook wel iets wat een mens scherp kan houden als die weer eens voelt en weer eens merkt wat het is om God kwijt te zijn. Misschien is dat uw ervaring ook wel, dat je dan weer en dieper leert. Het kan ook niet zo blijven zoals het hier nu is in deze wereld. Ik kan hier ook uiteindelijk mijn doel niet vinden. Ik mag ook niet tevreden zijn met die tijden en met die ogenblikken dat het goed is. Nee, ik moet blijven doorgaan als een pelgrim uitzien naar het eind van de baan. Het gaat om die volmaakte en die definitieve gemeenschap met God. En dat komt, gemeente, ook een keer. Ja, het kan wel eens lijken als je met de psalmdichter in het klein gebergte zit, dat het eindeloos is, die dorst en dat gemis. Als je psalm 42 uitleest, heb je ook het gevoel dat die man er ook niet helemaal uitkomt. Elke keer komt hij ook weer bij dat refrein terug. O, mijn ziel toch, zo kun je je ziel wel eens toespreken, mijn ziel toch, hoop op God. Maar elke keer, gemeente, zie je hem weer met die wederpartijders en met die doodsteken, met al die narigheid zitten. In Psalm 43, het eind van dit lied eigenlijk, komt er wel een moment dat hij er even helemaal bovenuit stijgt. En dat datgene wat hem als voorsmaak gegund wordt, hem hoop geeft om te vertrouwen. Straks wordt mijn dorst voor altijd gelest. Als ik in het heiligdom hierboven hem mag ontmoeten. Bij de altaren. Bij God die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.